Geweldige lofprijs en aanbidding vanmorgen. Het is fijn om hier te zijn bij jullie, ook alle die natuurlijk toekijken via een livestream. Heel fijn dat je meekijkt vanmorgen. Ik ga ervan uit dat je de mogelijkheid niet hebt om hier te zijn, want dat is natuurlijk het allerbeste. Hè, dat je fysiek hier bent in de gemeente. Dat is ook de bedoeling van de kerk, dat we samenkomen en met elkaar ook samen het woord beluisteren, maar zeker ook gemeenschap hebben onder elkaar. Maar ik weet dat dat misschien voor jullie niet mogelijk is vanmorgen. Van harte welkom als je toekijkt via de livestream, prijs de Heer. En ik denk dat God net zo tot jullie kan spreken waar je ook zit op dit moment. Prijs de Heer, amen. Geweldig. We hebben inderdaad een interessante tijd die we tegemoet gaan. En we verheugen ons natuurlijk. Veranderingen zijn goed voor ons als mensen. En soms zeggen ze, nou, de ouder dat je wordt, de minder veranderingen wil je eigenlijk zien in je leven. Nou, voor Georgette en mij is het net omgekeerd. Wij zoeken de verandering omdat we weten dat God nog veel meer heeft voor ons. En als de tijd je ervan loopt, dan wil je dat het sneller gaat natuurlijk. Dus voor mij mag er rustig in de komende jaren nog heel veel gebeuren. Zeker zijn er ook dingen die wij graag nog willen doen. En dan gaat de Heer ook ruimte voor geven, daar ben ik van overtuigd. Maar het is een fijne tijd in ons leven. En ik geloof dat dit ook voor jullie een hele fijne tijd is. Zie verandering tegemoet. Laat je uitdagen. Belemmer niet wat God in je leven wil doen. Maak het niet kleiner dan wat het eigenlijk is. Maak het eigenlijk heel groot. Heb grote verwachtingen. Want we dienen een hele grote God. Amen. En hij kan ook in jullie leven werken als je toelaat. En misschien is dat ook een van de belangrijkste stappen die wij moeten herkennen. Prijs de Heer. Ik ga eventjes mijn slidewisselaar eruit halen en kijken of hij meewerkt vandaag. Ik denk het wel. Ja hoor, kijk eens aan. Ik heb een heel interessante titel vanmorgen waar ik het graag eventjes over wil hebben met jullie. En dat is fake news of nepnieuws in tijden van crisis. Wat moet onze positie zijn? Nou, als ik het over fake news heb, dan denken een hoop mensen natuurlijk misschien terug aan de tijd van president Trump, die al begon daarover te praten, dat heel bekend heeft gemaakt. Voor hem was alles fake news, dus er staat helemaal geen waarheid in. En dit woord wordt dan natuurlijk ook opgepakt door de media. En over de laatste jaren beginnen wij ook ons te beseffen dat natuurlijk heel veel informatie die wij toegespeeld krijgen niet altijd de waarheid ontspreekt. En het is belangrijk dat wij wel de waarheid te weten krijgen, want wij zijn een volk die natuurlijk ook de waarheid zoekt. En wij weten dat deze waarheid ook van de Heer komt. Maar ja, we leven maar in deze wereld, dus we worden echt dagelijks geconfronteerd met nepnieuws. En soms kun je echt niet zien of het nu de waarheid is of niet de waarheid. En nepnieuws is natuurlijk niets meer dan eigenlijk leugens die verspreid worden. En ik ken iemand, jullie waarschijnlijk ook, die er heel goed in is. Een hele grote leugenaar, die heel goed erin is mensen te misleiden. De waarheid zo te verdraaien, weet je wel. En dan proberen mensen tot val te brengen. En dat is natuurlijk wie? Dat is de duivel. En we weten dat hij niets liever wil, dat wij juist in deze tijd in die wij ons bevinden, alleen maar de verkeerde weg inslaan. Dat wij juist dat doen wat we niet moeten doen. Daar is hij heel, heel goed in. Johannes 8:44 staat, wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Nou, dat is niets nieuws van begin af aan. Adam, Eva, er kwam de slang natuurlijk, duivel die kwam. En hij begon meteen al met Eva te praten toen van, ben je zeker dat God het gezegd heeft dat je dit niet mag doen? En begon dus al meteen twijfel op te brengen in haar. En we hebben gezien wat dat voor resultaat heeft opgeleverd. Allemaal leugens die uiteindelijk grote problemen hebben veroorzaakt. En vandaag zitten we eigenlijk in dezelfde situatie, in dat we informatie toegespeeld krijgen waarvan we niet kunnen zeggen, is dit nu waar of is dit niet waar? Dus nepnieuws is eigenlijk een kwestie van misleiding. Het gaat om misleiding. En daar zullen we ook steeds meer te maken krijgen, ook in deze eindtijd, dat de duivel zal proberen ons te misleiden. En ik merk dat dit al een hele grote rol begint te spelen. Maar ik sta terug te denken aan Johannes tijdens zijn gevangenschap. En ik heb een interessante Bijbelvers voor jullie in Matthäus hoofdstuk 11 vers 2 tot 6. En kijk maar wat er staat. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou of moeten we een andere verwachten? Wauw. Ik was heel verrast dat ik dit nog een keertje las. Ik heb het al vroeger gelezen natuurlijk. Maar voor mij kwam het een beetje over van: hey Jezus, are you the real thing? Ben jij echt de Messias nu of ben je het niet? En dat ze iemand als Johannes dat vraagt, die Jezus gedoopt heeft, die zoveel mooie ervaringen opgelopen heeft met Jezus, op dit moment natuurlijk al een langere tijd in de gevangenis zat, en waarschijnlijk ook heel veel dingen te horen kreeg van wat er buiten gaande was. Geen van deze dingen kon hij zelf meer meemaken. Dus twijfel begon te komen. Is dit wel waar wat daar allemaal gebeurt? En daarom kwam natuurlijk ook deze vraag tevoorschijn. Want ik denk dat heel veel mensen probeert hebben informatie naar de gevangenis te smokkelen, om Johannes een beetje op de hoogte te brengen. En omdat hij het zelf niet kon verifiëren, kwam natuurlijk heel vaak de vraag: is dit nu echt waar? Is dit nu echt goed nieuws? Of is dit nepnieuws? Klopt dit nu of klopt dit niet? Nou, in vers 4 staat dit. Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Want de blinden zien, de verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Wauw. Een geweldig antwoord natuurlijk. En waar kwam dit antwoord vandaan? Het antwoord kwam van Jezus. Het antwoord kwam van de bron van de informatie. Halleluja. En het is belangrijk dat wij herkennen vandaag dat alles gecheckt moet worden, dat het met de bron overeenstemt, dat het met de Heilige Geest overeenstemt, dat het dat is wat God ook wil dat wij te horen krijgen. En welke bron hebben wij natuurlijk? We hebben natuurlijk het woord van God en we hebben natuurlijk de Heilige Geest die ons dit woord ook openbaart. Dus als wij informatie te horen krijgen, doen we er goed aan in gebed te gaan, naar het woord te gaan, naar de Heilige Geest te gaan luisteren. Beginnen ook de gaven van de onderscheiding van geesten in te zetten. Beginnen te bidden: Heer, laat mij zien wat ik moet zien, zodat wij de waarheid te weten krijgen. Amen. Halleluja. De waarheid is meer belangrijk vandaag als ooit, lieve mensen. Want er is een vijand daarbuiten die probeert ons te misleiden, van de weg af te brengen. Hij probeert jou uit je plek weg te halen waar God je heeft neergezet. Hij wil niet dat je daar gaat groeien en bloeien. Hij wil niet dat je daar gaat staan en doen wat de Heer je heeft opgedragen. Hij wil dat je opgeeft. Hij wil dat je gaat neerleggen. Hij wil dat je gaat zitten en nooit meer opstaat. Dat is het werk van de vijand. Maar dat is niet het plan dat God voor jouw leven heeft. En ik wil dat je weet vanmorgen dat Gods plan veel groter is dan wat jij en ik kunnen waarnemen vandaag. En misschien kun je het vandaag nog niet zien, maar als jij begint te bidden: Heer, open mijn ogen. Net zoals Elisa dat deed voor zijn dienaar Elia, dat deed voor zijn dienaar Elisa. Dan zul je beginnen dingen te zien en waar te nemen die je misschien van tevoren nog nooit gezien hebt. En misschien begin je deze kerk anders te zien dan wat je tot nu toe deze kerk gezien hebt. Misschien begin je dat wat God op jouw leven heeft gelegd anders te zien en anders waar te nemen. Misschien begin je te beseffen voor de eerste keer dat er iets is dat je misschien al lang niet meer gezien hebt, maar nu wel te zien gaat krijgen. Want God heeft een plan voor jouw leven dat jij misschien vandaag nog niet helemaal kunt waarnemen. Maar de eerste stap heb je al genomen. Je bent hier vandaag. Halleluja. En Johannes kreeg het woord. En hij wist: ja, dat is de Messias. Hij ging naar de bron voor het antwoord. Zo belangrijk. Maar Jezus was zich bewust dat deze tijden zouden komen. Hij was zich bewust dat tijden van misleiding zouden komen. En als we naar Matteüs gaan, Matteüs hoofdstuk 24, vers 4. Dan zei hij: pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. En in vers 24, want er zullen ook valse messiasen en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkoren te misleiden. Wauw. Wij zijn Gods uitverkoren. Wij zijn Gods volk. En als je zoiets leest en als je Jezus hoort zeggen dat er dingen zullen gebeuren in de eindtijd die zelfs ons gaat misleiden, dan is dat een waarschuwing. Dat wij vast moeten staan in de waarheid. Dat wij vast moeten staan in het geloof. In wat wij gevonden hebben in de Heer Jezus. Dat wij op moeten passen voor die komen met een andere gospel, een andere evangelie. Die komen met iets dat een beetje afwijkend is. Iets dat misschien wel een beetje goed aanhoort, maar het is niet de waarheid. Want die tijden zullen komen waar wij ook onder deze pressure, onder deze druk zullen staan. Dat er dingen gezegd gaan worden die ons proberen te misleiden. Jezus zei, ik kom terug voor een sterke kerk. Ik kom terug voor een kerk van geloof, daar zoek ik naar. Ik zoek naar geloof in deze eindtijd. Dus hij komt terug voor een volk dat vol vuur en vlam is voor hem. Halleluja. En ik geloof dat de vijand maar één ding wil. Hij wil ons opbreken. Hij wil ons losbarsten. Hij wil dat we uit elkaar gaan, dat we geen eenheid hebben. Maar Jezus komt juist terug voor een kerk. Halleluja. Een heerlijke kerk die vol is van geloof. En wij zijn mensen van geloof. En wij nemen stappen van geloof, elke dag nieuw. En het is zo fijn te weten dat wij gedragen worden door de Geest van God. Dat wij weten dat Hij bij ons is. Dat Hij ons in de waarheid leidt. Halleluja. We leven in tijden van onrust, lieve mensen. Tijden van pandemieën, tijden van oorlog. Die niet meer elders in de wereld plaatsvinden, maar heel dicht bij huis. Heel dicht bij huis. We leven in tijden waarin de waarheid moeilijk te onderscheiden is. En of het nu het nieuws is, dat wordt verspreid via sociale media, televisie, radio. Het wordt steeds moeilijker om de waarheid eruit te filteren. Misschien heb je wel thuis ook wel gemerkt als je een e-mailtje krijgt en er zijn mensen bezig met phishing. Of ze proberen iets echt uit te laten zien, hoewel het niet echt is, maar één verkeerd klikje. He, en je hebt al problemen met je computer, problemen met je bankrekening, wat weet ik allemaal dat er kan gaan gebeuren. Er zijn zoveel dingen buiten die proberen ons te misleiden. Als wij niet gefocust zijn en echt beginnen te herkennen waarmee we het te doen hebben, dan zal het niet goed uitgaan voor ons. Maar wij zijn juist het volk van God. Wij hebben juist inzichten die de wereld niet heeft. Wij hebben juist mogelijkheden door de Geest van God dingen waar te nemen die andere mensen niet kunnen waarnemen. Wij kunnen bidden en antwoorden krijgen. Wij kunnen richting krijgen voor ons leven dat andere mensen misschien nooit zullen vinden. Maar ik weet dat wij juist op een plek staan waar dit het verschil gaat uitmaken in deze eindtijd. Lieve mensen, als wij niet proberen en leren de Geest van God te vertrouwen, dat Hij ons de mogelijkheid geeft te kunnen laten zien wat echt is en wat niet echt is, dan gaan we grote problemen tegemoet. Maar als we deze stap nemen vandaag, en ik hoop dat jullie dat doen, dat wij beseffen dat de Geest van God degene is die ons in de waarheid zal leiden, dan zullen wij ook triomferen over alles wat er ook gaat gebeuren in de naam van Jezus. Halleluja. Prijs de Heer. Zo, het is belangrijk dat we leren te luisteren naar de Geest van God in ons. Want Hij spreekt de waarheid. Hij spreekt de waarheid. Wat staat er in Johannes hoofdstuk 16, vers 13? De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Halleluja! Wie gaat dat doen? De Geest van God gaat dat doen. En waar is de Geest van God nu? Kun jij zeggen vanmorgen, Hij is in mij? Amen. Daar is de Geest van God. Halleluja. En Hij geeft ons indrukken. En hij brengt dingen naar boven. Soms borrel je die dingen op binnenin je. En je hebt het gevoel dat daar iets gaande is in jou. Waarna je moet luisteren. Deze innere stem begint te spreken tot jou. Halleluja. Soms kun je het je geweten noemen. Maar het is gewoon een manier waarop de Geest van God met ons omgaat. En als je deze stem leert kennen, dan kun je ook weten dat Hij alleen maar dat door gaat geven wat van de Vader komt. Halleluja. Hij gaat jou de weg wijzen, zodat we niet misleid worden. Prijs de Heer voor wat wij tegemoet gaan. Weten dat we de Geest van God in ons hebben, die ons bijstaat. Dus, wat zegt de Heilige Geest over de tijd in die we leven? Nou, Jezus vertelde zijn discipelen in Lucas, hoofdstuk 21, vers 9, hij had dit te zeggen. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde. Wauw. Dus wat we vandaag zien, lieve mensen, is niet per se het einde. En er wordt heel veel gesproken over de eindtijd. En ik ben ervan overtuigd dat we in de eindtijd leven, maar ik zeg altijd, we zijn nog niet aan het einde van de eindtijd. Dus er moet nog heel veel gebeuren. En er zullen wel tekenen zijn die nu al aangeven dat wij deze tijden tegemoet gaan. Maar ik geloof ook dat er nog heel veel moet gebeuren voordat het zover is dat Jezus ook weer terugkomt. En natuurlijk zien we uit naar zijn komen. Halleluja, prijs de Heer. We willen Jezus zien en dat gaan we ook doen. Maar wat we vandaag zien is nog niet het einde. Dus er zullen nog veel meer dingen gebeuren die ook voor de wederkomst, voor Jezus' wederkomst moeten gebeuren. Dat staat ook in Lucas 21, Matthäus 24, dat kun je zelf lezen. Maar ik geloof dat wij er heel goed aan zouden doen, zoals Jezus zei, niet in paniek te raken. Niet in paniek te raken. Dus al deze dingen gebeuren, al deze dingen die ook proberen ons te misleiden, alles wordt moeilijker. De strijd in die we ons bevinden, deze geestelijke strijd, is op een hoogtepunt, kan ik jullie zeggen. We merken gewoon, we moeten blijven strijden, want we moeten deze strijd winnen natuurlijk. En we merken dat dit een tijd in ons leven is waar meer en meer gezien gaat worden dat we de kracht van de geest nodig hebben om door te kunnen breken. Vanmorgen hebben we gezongen over doorbraken. Halleluja. En we willen ook doorbreken. We willen doorbreken in Rotterdam, we willen doorbreken in Nederland en alle andere steden. We willen de mensen laten zien dat de kracht van de Heer meer kan bewerkstelligen als dat de mens het zelf kan. Amen. Dat de wonderen en tekenen geen nepwonderen en tekenen zijn, maar dat het een werk van de Heere Jezus is. En dat mensen kunnen getuigen dat ze genezen zijn in de naam van Jezus. Halleluja. Laten we de waarheid bekendmaken. Laat de mensen de waarheid te zien krijgen. En laat niet toe dat ze zeggen het is allemaal nep. Want wij brengen het bewijs in de naam van Jezus dat zijn liefde echt is. Dat de hoop die wij in Jezus gevonden hebben echt is. En dat de wonderen en tekenen die wij in ons eigen leven ervaren hebben, dat die echt zijn in de naam van Jezus. Laat niet toe dat de vijand komt en de mensen aanliegt en zegt het is allemaal nep. Wij weten dat het geen nep is. Halleluja, wij zijn niet misleid. Wij staan hier vandaag vanwege de geest van God. Vanwege het werk dat Hij al in ons leven heeft gedaan. Vanwege het bloed van Jezus Christus. Vanwege genade, vanwege vergeving. Daarom zijn wij hier vandaag. Halleluja. Dus raak niet in paniek. Nou, ik weet dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Maar soms vraag ik me af, wat voor alternatieven hebben we eigenlijk? Wat voor alternatieven hebben we? He, als je in paniek raakt, dan kun je ook niks meer. Dan heb je ook chaos. Dan ren je alle kanten op. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus terecht dat Jezus zei, raak niet in paniek. Nou, dat is een heel goed advies. Ik denk dat als Jezus dat gezegd heeft, dat wij dat wel aan moeten nemen. Gewoon zeggen, we blijven rustig. We blijven gewoon vertrouwen in de Heer. We weten dat God een plan heeft. Wat er ook om ons heen gebeurt. Hij zit nog steeds op de troon. Halleluja. En hij heeft een weg voor ons gebaand, waar wij ook doorheen kunnen gaan. Dat is onze doorbraak. Halleluja. Dus we moeten God vertrouwen, want als we God niet kunnen vertrouwen, wat blijft ons dan nog? He? Het is belangrijk dat wij hem trouw blijven dienen, lieve mensen. Dat we niet van de koers afwijken. Het is belangrijk dat wij de richting aanhouden die hij heeft uitgezet. He? En dat is een standpunt, dat is waar je als christenen moeten innemen. Standvastig blijven, vast blijven in geloof. Je niet van de plek weg te laten trekken waar God je naartoe heeft gebracht. Dat is zo belangrijk. Zo belangrijk. Blijf standvast. Blijf staan in geloof. Weet wie je bent in Christus. Laat je niet misleiden te denken dat je iets anders bent. Laat je niet misleiden te denken dat je niks waard bent. Laat niet toe dat de vijand in je hoofd binnendringt. Maar hou vast aan wat God jou heeft gegeven en wat Hij in jouw leven wil doen. Wat Hij binnenin jou heeft bewerkstelligd en wat zich ook naar buiten weer laat zien. Dat is het belangrijke vandaag. Halleluja. Dank u Heer. Houd de richting aan die God heeft uitgezet. En het spreekt voor zich natuurlijk dat dat niet mogelijk zou zijn zonder geloof. Geloof, geloof, geloof. Geloof is zo belangrijk. En ook in het begin van het jaar, toen ik in gebed ging en ik de Heer gevraagd heb, Heer, wat gaat 2022 ons brengen? Waarmee moeten wij rekening houden? Wat moet onze stand zijn? Waar moeten we ons op concentreren? Heb ik hem ook heel duidelijk horen zeggen dat dit een tijd gaat worden waar wij uitgedaagd zullen worden om een standpunt in te nemen in het leven. Dus hij liet maar zien dat het een uitdagend jaar ging worden. En dat we uitgedaagd zullen worden om een geloofspositie in te nemen in tijden van grote onrust. Hij zei, er zullen duidelijke geloofslijnen ontstaan omdat onze overtuigingen tot in de kern zullen worden uitgedaagd. En hierbij had ik het gevoel dat onze vastberadenheid en onze standvastigheid in de Heer op de proef zouden worden gesteld. Nou, als je zulke woorden hoort, dan hoef je dat niet negatief op te vatten. Hoef je niet te denken, oh jee, wat gaat er nu gebeuren? Maar het is gewoon een voorbereiding op dat wat ons naar ons toe gaat komen, wat ons tegemoet komt. We moeten klaarstaan voor deze strijd. En het is belangrijk dat wij in geloof blijven staan. Dat we standvastig blijven in geloof. We zijn naar Jezus gekomen door geloof. Geloof is het enige wat het hart van God beweegt. Geloof is het enige dat ons ergens naartoe brengt. Geloof mij, en dat is no pun intended, zoals we altijd zeggen in Engels. Maar het is gewoon een tijd om actief te zijn en beginnen vooruit te marcheren. Niet terughoudend te zijn, maar juist vooruit te marcheren. En te laten zien dat wij in deze tijd die we ons bevinden heel duidelijk iets neer kunnen zetten wat het beeld van de Vader weergeeft, wat het beeld van Jezus weergeeft, wat duidelijk laat zien dat Jezus leeft, halleluja, en dat zijn kracht aan het werk is ook het leven van mensen te veranderen. Wij zijn zo sterk vandaag dat we het soms niet eens beseffen wat we hebben en we niet eens merken hoe we dat ook vrij kunnen zetten. Maar hier zegt hij geloof. In geloof gaat het gebeuren. Dus ik merk ook dat deze tijd een tijd is waar onze geloof op de proef gaat worden gesteld. En terecht misschien. Misschien is het ook goed dat het op de proef wordt gesteld. Om te kijken waar wij staan. Want als je geloof nooit geproefd wordt, nooit getest wordt, hoe weet je dat je sterk bent in je geloof? Ik heb heel vaak over de laatste jaren mensen ontmoet die zeggen dat ze sterk zijn in hun geloof. En dan komt er een storm in het leven en dan worden ze helemaal weggeblazen. En dan zeg ik, waar is je geloof dan? Nou, het was misschien een beetje te veel wind. En dan zijn ze het eerste die zeggen, hier laat de wind van de Heilige Geest maar waaien hoor. En dan komt er een storm, maar dit is een geestelijke storm, weet je wat. Dus, en denk je die de Heilige Geest stuurt. En die zijn wat, maar als de wereld een storm stuurt, dan liggen ze plat op de grond. Iedereen kan zeggen dat ze geloof heeft. Iedereen kan zeggen, ik heb geloof. Geloof je erin? Ik heb geloof. Geloof je er? Ik heb geloof. Iedereen zegt, ik heb geloof. En dan komt God en zegt, goed, ik ga hem even je geloof proeven. Want het is belangrijk dat je weet waar je staat. En je weet alleen maar waar je staat als je geproefd wordt. Dan ga je ook naar school. Je kunt wel zeggen tegen de leraar, weet ik al, ken alles. En wat komt er dan? Een toets. Waarvoor is die toets? Om hem te bewijzen dat je het ook kent. En toetsen zijn niet altijd leuk. En op school moet je ervoor studeren. Het zijn moeilijke tijden, weet je wel. Echt pressure. Heel veel stress. Maar als de geest begint ons te testen en te proeven, dan doet hij dat om ons ook voor te bereiden op wat komen gaat. En als de Heer zegt, dit wordt een uitdagend jaar, dit wordt een jaar waar onze standvastigheid op de proef wordt gesteld, dan zegt dat mij dat er dingen gaan gebeuren dit jaar waar hij op ons wil voorbereiden. Dus elke toets van ons geloof die dit jaar plaatsvindt, is goed. Want die laat ons zien waar de gaatjes zitten in ons geloof, zodat wij ze dicht kunnen maken en zodat wij sterk genoeg kunnen zijn voor dat wat gaat komen. Wauw. Jacobus had een keertje gezegd, hij zei, eigenlijk moet je blij zijn. Blij zijn als je geproefd wordt. Kijk maar wat er staat in Jacobus, hoofdstuk 1, vers 2 en vers 4. Hij zei, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. U weet wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn zonder enige tekortkomingen. Nou, velen van ons hebben deze Bijbelvers gelezen en zullen waarschijnlijk denken, Jacobus, ik ben het echt niet met je eens. Ik zou niet blij zijn als ik op die manier op de proef word gesteld. Want dat is gewoon niet leuk. Het is veel stress en ik moet er maar mee omgaan en zulke dingen. Maar toch zei hij dat het ons blij moet maken. Want als ons geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Zo in werkelijkheid zegt dit vers dat een volledige volwassenheid alleen gevonden kan worden in een volmaakt geloof in God. En Jacobus is degene die hier ook het concept gebruikt van volharding, van standvastigheid, van doorzettingsvermogen. Om het vermogen te beschrijven, God ook meer en meer te vertrouwen. Als jongens, we moeten God vertrouwen, we moeten blijven staan in geloof, we moeten standvastig staan in geloof. Dus wees eigenlijk blij dat je door deze situatie heen gaat. Want aan het einde ben je sterker als dat je was van tevoren. En misschien probeerde hij de mensen even eraan te laten wennen. Moet je eens luisteren, het leven is niet allemaal rozen, zeggen wij altijd, weet je wel. Het is niet altijd dat alles die kant op loopt die je graag zou willen dat het loopt. Maar elke situatie in die je bevindt, kan je wel iets leren. Kan je wel iets geven. En als je geloof ingezet gaat worden op dat moment, dan krijg je zeker iets terug waarvan je ook later weer kunt profiteren. En kunt zeggen, dit is wat ik nodig heb. Dit is precies wat ik gezocht heb. Kracht en sterkte. Halleluja. Zo, geloof is de basis van onze relatie met de Heer. Dus het moet ons ook duidelijk zijn dat juist het geloof door beproevingen zal gaan. Hoe zouden deze beproevingen uit kunnen zien? Heb ik me afgevraagd. Hoe zou deze beproeving uitzien? Kunnen we een pandemie bijvoorbeeld als een beproeving zien? Denken jullie dat de laatste 2 jaren beproeving zijn geweest van ons geloof? Sommigen zullen zeggen, nou, voor mij niet, anderen waarschijnlijk wel. Ik denk van wel. En soms is het een kwestie van persoonlijke omstandigheden. Maar wat is met nepnieuws? Zou nepnieuws een soort beproeving kunnen zijn? Hoe we daarmee omgaan? Wat wij geloven, wat wij niet geloven? Want elke dag worden we geconfronteerd met dingen die ons uitdagen om in geloof te blijven wandelen. Wauw. En sommige raken ons allemaal en andere zijn heel persoonlijk. Dus het doorzettingsvermogen is heel, heel belangrijk in het christelijke leven. En als het leven zwaar wordt, dan kan het natuurlijk moeilijk zijn om door te gaan. Dan hebben we de kracht nodig die alleen God ons kan geven. En dat is juist zo belangrijk in deze tijd in die wij leven, dat we leren ook uit deze kracht te putten. Deze kracht die de Geest van God ons heeft gegeven. Wat Hij binnenin ons al vrij heeft gezet. Dat wij leren te wandelen, leren te luisteren en leren ook deze kracht te gebruiken om te kunnen blijven staan in deze eindtijd. Halleluja. Want ik ben ervan overtuigd dat dingen zullen komen waar de kerk haar ware kleuren moet gaan laten zien. En ik wil niet dat de buitenkant van de kerk mooi uitziet, maar dat de binnenkant niets deugt. Ik wil juist dat de binnenkant gezien gaat worden als een plaats van hoop en een plaats van kracht. Een plaats waar mensen geleerd hebben. Ik wil dicht bij de Heer zijn, want ik weet Hij is degene die mij gaat redden. Halleluja. En dat we dan dat omkeren en alles binnenuit keren. En dat wat binnen al duidelijk is, buiten beginnen te laten zien. Halleluja. Zodat de mensen niet alleen de buitenmuren zien, maar ze kunnen naar binnen kijken. En ze beginnen te beseffen, er is leven in de kerk vandaag. Halleluja. En de kerk zal zich weer vullen, zoals het vroeger ook gedaan heeft. Soms gaan we door dorpjes en dan kijk ik, en weet je wat ik dan zie in die dorpjes? Grote kerken. Een dorpje van 500-600 man of een paar duizend man. Grote kerken. Dan denk ik terug aan die tijden natuurlijk, in de 18e eeuw misschien, waar ze gebouwd werden en waar toen de mensen allemaal in de kerk gingen, weet je. Die waren allemaal vol, vandaag zijn ze allemaal leeg, maar vroeger waren ze allemaal vol. En dan kunnen we wel zeggen, nou ja, misschien hadden ze heel veel religie en voorzien, ze hadden heel veel andere redenen waarom ze zijn gegaan, maar de kerken zaten vol, de mensen zagen de kerk heel anders dan wat ze vandaag doen. En vandaag kijkt de jeugd naar de kerk en hebben het gevoel, kan er niks mee beginnen. Omdat heel vaak dat wat ze zoeken niet te vinden is binnen de muren van de kerk. Maar wij kunnen dat veranderen. Wij kunnen het veranderen. En God gaat het ook veranderen. Met die zeggen, ik ga staan. Ik blijf standvastig. Ik hou vast aan mijn geloof. En wat er ook gebeurt, ik ga ervoor zorgen dat Gods glorie gezien gaat worden in mij en door mij in de naam van Jezus. Amen. Amen. Halleluja. Zo hebben we deze kracht nodig. We ontvangen deze kracht door het woord van God, door zijn belofte, maar vooral door de Geest van God in ons. En ik zat te denken aan apostel Paulus, want die heeft zoveel meegemaakt. Er zijn zoveel verhalen in het Nieuwe Testament. En ik zat terug te denken aan 2 Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 7, waar hij zei, Hij zei, maar we zijn slechts een aardepot voor deze schat, voor deze geest van God in ons. Het moet ons duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar het komt van God. Halleluja. Paulus herinnert ons, jongens, deze kracht die hebben wij niet van onszelf, die komt van God. Zo Paulus ervoer persoonlijk, hè, zoals we ook verder kunnen lezen hier. We worden van alle kanten belaagd, zei hij, maar we raakten niet in het nauw. Waarom niet? Omdat hij wist dat een kracht binnenin hem was, die hem de kracht geeft om te kunnen blijven staan. We worden aan het twijfelen gebracht, zei Paulus, maar we raakten niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar we worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. Dat waren de woorden van Paulus. Ze hadden het niet eenvoudig toen. Soms zeggen mensen tegen mij, oh, had ik maar geleefd in de tijden van Jezus. Nou, ik niet hoor. Zijn discipelen gingen met hem mee. En er stond niet op elk hoekje een herberg met een lekker bedje. Met een lekker dekentje, een lekker kussentje waar je lekker even kunt slapen. Nee, je zocht je de beste steen uit voor je hoofd. En je ging maar lekker kamperen in de open lucht. En dan moest je ook nog kilometers. Ik weet dat we graag lopen, maar Jezus heeft kilometers gelopen. Van dorp naar dorp. En dan zeggen de mensen ook, ik zou graag willen leven. En toen kwam natuurlijk ook de tijd waar ze vervolgd werden. En als je de verhalen van Paulus leest, wat hij allemaal mee heeft gemaakt, denk je, nee, met jou wil ik niet ruilen. Echt niet. Maar we kunnen wel veel leren van wat Paulus ondergaan is en wat hij erover geschreven heeft en gezegd heeft. En het belangrijkste is hier. Hij zei, we worden geveld, maar gaan niet te gronden. En ik wil jullie dat lezen uit het boek. In het boek staat, we worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Telkens weer op. En weet je wat ik hieruit en hiervan leer? Het gaat er niet om hoe vaak we vallen. Het gaat erom dat we weer opstaan. Het gaat erom dat we weer opstaan. Paulus heeft zoveel meegemaakt. Hij had heel eenvoudig kunnen zeggen, jongens, ik heb er genoeg van. Gaan jullie de rest maar doen, ik blijf liggen. En niemand zou het hem kwalijk hebben genomen, wetend wat hij al door heeft gemaakt. En misschien ben je hier vandaag. Misschien zeg je precies hetzelfde, Pastor John, maar u vraagt wel heel veel van mij. U vraagt dat ik alles weer oppak, dat ik nu weer echt voluit ga voor de Heer. Maar u weet niet wat ik heb doorgemaakt. Hoe vaak ik al neergeslagen ben geweest, te gronden ben gegaan. Hoe vaak ik alweer heb moeten opstaan. Maar dat is juist waar de overwinning is. Het feit dat wij blijven opstaan. De vijand probeert ons neer te slaan en wij staan weer op. En hij slaat ons weer neer. Ik weet je vroeger nog die bouncing pops toen had, weet je wel. Die gaf je een knal, ging ze boem, ging ze weer. Ken je dat nog, die kinderen? Zo'n opblaasbaar ding. Ik zie het nu voor ogen. Zo. Kwam er steeds terug. Weet je, er komt een tijd dat de vijand zegt, nou, die is niet neer te krijgen. Die blijft niet liggen, weet je wel. Die komen steeds weer terug, die christenen. Boem. En dat is precies wat we moeten. En wat we moeten zien. Er zullen wel tijden zijn waar situaties ons een harde klap geven. Maar hé, we staan weer op. We staan weer op. En eigenlijk zouden Judith en ik een boek kunnen schrijven over de dingen die wij over de laatste, schat, is nu al 50 jaar dat we hier kennen. Hè? De laatste 50 jaar. Een boek kunnen schrijven over al die keren dat we neergeslagen waren. En eigenlijk elke optie beter leek dan door te gaan. Elke andere optie zag er beter uit. Geloof mij. Maar ik denk, als wij waren blijven liggen, dan zou ik vandaag niet hier staan. Dan zou de Levenskrachtgemeente niet bestaan. Dan zou Schoonheid voor As niet bestaan. En de honderden van mensen die wij het voorrecht hebben gehad voor te bidden, hè, die zouden ook nooit gediend zijn en nooit de zegening hebben kunnen ontvangen die God voor hen bedoeld had. Dus het opgeven is eigenlijk geen optie. Daarom staan we telkens weer op. We moeten die mensen kunnen laten zien dat we standvastig zijn, dat we volharden. Dat we uit een kracht leven die in ons is. Die ons de mogelijkheid geeft ook om steeds weer op te kunnen staan en verder te kunnen gaan. En ik weet niet waar je staat vandaag. En misschien hebben die dingen die de vijand probeert heeft in jouw leven te doen, misschien hebben die voor een grote verandering gezorgd. Dat je bepaalde dingen niet meer aan kunt. Maar ik geloof dat papa, Abba Vader, ik geloof dat hij zich deze dingen bewust is. Dat hij jou de kracht heeft gegeven om weer op te kunnen staan, om weer verder te kunnen gaan. En misschien is het niet eens in de richting waar je vandaan kwam. Misschien is het een nieuwe richting die hij voor jouw leven heeft. Maar hij heeft iets voor jou. Het is geen tijd van opgeven, het is juist een tijd van doorzetten. Door blijven gaan, door blijven gaan. Het is niet de bedoeling dat de kerk leegloopt, het is de bedoeling dat de kerk volloopt. En ik ga alleen maar vollopen als jij ervan overtuigd bent dat dit de plaats is waar God je heeft gebracht en neergezet. En dat je hier actief kunt zijn en van hieruit ook verder de wereld kunt bereiken. Halleluja. Wauw. Jezus. Weet je, we kunnen vandaag praten over de mooie dingen die God in ons leven mogelijk heeft gemaakt. En doen alsof het is gebeurd zonder ooit ervoor hebben moeten geloven. Maar daarmee ontkennen we de waarheid. Echt waar. Juist die crisis in ons leven die niemand van ons wenste. En zeker niet van God kwamen. Speelde een belangrijke rol bij het versterken van ons geloof in God. Het onverwachte. Het onverwachte. Wat heeft dit een belangrijke rol gespeeld in het leven van de discipelen? Zelfs de woorden die Jezus tot hun sprak. Die eerder misschien hun gevoel gaven, oh jee. We hadden zelf wat moeten ondernemen, we hebben dat niet gedaan. Die woorden handelden zich om geloof. En heel vaak zijn de situaties die wij ons echt niet wensen in het leven, zijn degenen die ons het meeste leren. Omdat God bij ons is. Dat Hij ons er daar doorheen helpt. En ons laat zien waarop wij ons moeten gaan concentreren. Dus elke dag krijgen wij de gelegenheid om te groeien in Christus. Om sterker te worden in onze geloofswandel. Steeds meer op Jezus te lijken. En dat is eigenlijk ook het doel van de Heilige Geest in ons. Van zijn aanwezigheid in ons. Ons te vormen naar het beeld van Christus. Dus laten we vastberaden zijn. Laten we deze wereld ook zien dat wij een uitverkoren volk zijn. Een volk dat God zich verworven heeft om zijn grote daden te verkondigen. En misschien lijkt het wel te veel gevraagd. Zeker als je een tijdje strijd hebt gehad in de geest. En meerdere keren aangevallen bent door de vijand. Maar ik wil jullie zeggen vandaag. Er steekt zoveel in jou. Zoveel potentie, zoveel goedes dat God daar gedeponeerd heeft. Dat nog eruit moet komen, dat moet nog gaan bloeien, dat moet nog te zien gaan worden. En de vijand weet dat deze dingen daar zitten. En hij weet als hij jou zover kan krijgen, dat je zijn leugens gaat geloven. Dat hij jou kan misleiden te denken, blijf maar liggen. Je hebt alles gedaan, God gaat je niet kwalijk nemen. Want hij weet zeker dat je al jarenlang goed bezig bent geweest. Dus je mag nu rustig eventjes blijven liggen, weet je wel, en doe maar niks. De reden waarom hij dat zegt, is omdat hij zelf weet dat er nog heel veel in jou aanwezig is. Dat hem grote problemen kan bereiden. Hij vertelt nepnieuws. En daar gaan we niet naar luisteren. Dus vanmorgen. En we gaan zo dadelijk afsluiten. Wil ik je vragen, als je het gevoel hebt, Pastor John, dat heeft mij wel geraakt. Ik ben ook echt meerdere keren aangevallen worden door de vijand. En ik heb soms echt het gevoel van, jongens, genoeg daarvan. Moet ik nu weer opstaan? Als je dat bent vanmorgen, je zegt maar, that's it. Met mij kan God rekenen vandaag. En ik ga staan voor Jezus. Dan sta met mij vanmorgen. Sta op met mij vanmorgen. En laat Jezus zien dat je niet te gronden laat richten door de vijand. Maar dat je standvastig bent in je geloof. En bereid bent om al oud te gaan voor Jezus. Halleluja. Sta met mij vanmorgen dan. Als je dat ook zo ziet. En ik wil tot de mensen spreken die op Facebook of op YouTube meekijken. Dit gaat ook voor jullie. Misschien zit je thuis in je woonkamer. Sta op in de naam van Jezus. En ik wil jullie zegenen. Want er zijn dingen waarmee God bezig is in je leven. Waarmee je niet gerekend hebt. En dit is een roeping van de Heer. Om te herbouwen. Er wordt herbouwd in jullie leven. En ik zet het ook vrij in de naam van Jezus. En Vader, ik bid dat ieder die toekijkt, Vader, zich een goede gemeente zoekt, Vader. Waar ze ook mee kunnen dragen. Waar ze mee kunnen doen aan het werk dat u ook in hun leven bepaald heeft. Ik zet het ook vrij in de naam van Jezus. En ik dank u, Heer, dat alles wat u aan het doen bent, Vader, dat het ook een doel heeft, Vader. Want u bouwt uw koninkrijk door een ieder van ons. Zo in de naam van Jezus, wees gezegend. En laat de Heer ook jullie gebruiken vandaag. Amen en amen. Halleluja. En voor de gemeente hier vandaag. Halleluja. Ik wil een gebed bidden. En dan wil ik die mensen vragen die zeggen, Pastor John, bij mij zijn dingen gebeurd die ik nog steeds met me meedraag. Waar ik nog steeds een gevoel heb, ik ben ze niet kwijt. Ik kom er niet van vrij. Ik wil zo graag zoveel meer doen voor de Heer. Maar ik heb het gevoel dat de vijand me constant bombardeert met dingen. En probeert mij leugens te vertellen die ik weet niet waar zijn. Maar ik kom er niet van. Dan wil ik dat je daarna naar voren komt. Maar laat me eerst bidden. Vader, in de naam van Jezus. Ik dank u hier voor ieder die hier opstaat vanmorgen. Ik dank u hier dat wij gezamenlijk zeggen hier. Wij zijn hier voor u. Wij zijn hier, Vader, om uw kerk te dragen. Om uw kerk tot groei te brengen, Vader. Om uw kracht in te zetten in het leven, Vader, dat u ons heeft gegeven. En dat wij, Vader, uw wonderen en tekenen, Vader, zichtbaar mogen maken. Mag het werk dat u door ons heen wilt doen, Vader, gezien worden. Mag de kerk gezien worden als een plaats van kracht. Een plaats van hoop, Vader. Een plaats waar mensen naartoe mogen komen om juist dat te vinden wat ze gezocht hebben. En dat is, Vader, de liefde die u geeft hier. En ik zet dat vrij vanmorgen. Ik dank u, Heer, dat wij gezamenlijk zeggen, Heer, gebruik ons. Wij zijn hier en wij doen, Vader, uw wil in de naam van Jezus. Halleluja. Laat ons Heer een klap op geven. Amen. Dank u, Heer. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. En als je hier bent vanmorgen en je zegt, Pastor John, dat ben ik. Mijn hoofd zit vol met dingen. Mijn hart zit misschien nog vol met dingen. En ik weet dat de vijand daarmee bezig is. En ik krijg geen vrijheid vanmorgen. Dan wil ik graag zien dat je naar voren komt. Ik wil voor je bidden. Ik wil over je profeteren in de naam van Jezus.